Jij bent in Turkije van Vrede VZW, niet op weg, geen kansarme jongeren op weg naar, naar Syrië om te gaan strijden, hoop ik?
Nee, toch niet, nee. Maar dus, ik zit aan de grens hier in Hatay, ja, aan de grens met Syrië, waar verschillende vluchtelingenkampen zijn en boh, ik zit op 30 kilometer van Aleppo en van Latakia. Maar de grens is toe, hè? Dus dat is niet zo evident om binnen te gaan.
Ben je daarom redenen gerelateerd aan Vrede, VZW, of op vakantie?
Wel ja, ik ben hier dus, in deze regio. Hatay is een provincie die in 1939 geannexeerd is door Turkije. En dus een belangrijk deel van de bevolking op Syrië, hè, want dat is eigenlijk een Syrisch deel van Syrië, dat nog altijd opgeheist wordt voor Syrië. Een deel van de bevolking is ook Arabisch, Alawitisch Arabisch. En natuurlijk hier... Ik heb allemaal weer gevoelig wat in Syrië gebeurt. Er zijn nu ook heel veel Syriërs, vluchtelingen. Er zijn hier bomaanslagen geweest. Dus op zich is het al een, wat Syrië betreft, een zeer gevoelige regio. En leeft je de mensen, iedereen is ermee bezig. Iedereen heeft zijn opinies over Bashar al-Assad of oppositie. Voilà, en alleen al dat is, maakt het heel interessant om eens te kijken. Dat is iets dat je niet zo goed of veel hoort zijn in de media. Dat maakt het wel interessant om te zien wat de mensen hier denken. Hoe dat ze hier leven. Ook economische gevolgen van wat er gebeurt in Syrië. Want er zijn natuurlijk ook economische relaties. En dus het gaat hier niet zo goed economisch. Er zijn mensen die hun zaak moeten sluiten omdat er geen handelssysteem is.
Ja, ja. We willen het eigenlijk over Egypte hebben, maar wat is jouw analyse nu van de situatie? Het is, alle aandacht zit op Egypte gefocust momenteel in de media. Is er nog iets te melden vanuit Syrië dan?
Wel ja, bedoel, het conflict gaat natuurlijk door, en maar vooral in bepaalde regio's. Hè. Er zijn rustigere regio's, maar ondertussen heb je hier en daar natuurlijk regelmatig gevechten. We hebben nog niet zo lang geleden, 2 weken geleden... de gevechten gaat in Homs opnieuw, hè, waar dat leger opnieuw geslaagd is om een deel te heroveren. En het gaat hier door. Wat natuurlijk de opvallendste ontwikkeling is van de laatste weken, is eigenlijk de verdere versplintering van de oppositie. En vooral de enorme aanwezigheid van buitenlandse strijders, vooral via islamisten als Al-Nusra, dus de radicale islamistische groepen. En dus de laatste weken hebben we een aantal berichten, maar niet altijd is dat heel duidelijk te verifiëren wat er wel waar is. Maar bijvoorbeeld, er zijn duidelijk clashes geweest tussen Koerdische milities en salafisten en delen van het Vrije Syrische leger. Radicale islamisten hebben ook aanslagen gepleegd tegen leiders van het Vrije Syrische leger. Dus er is een groeiende spanning binnen de oppositie zelf. Mm-hmm. En natuurlijk komt dat het regime goed uit. Het maakt hen sterker en de oppositie zwakker. En die... Dat zijn opvallende ontwikkelingen. Er zijn een aantal, in de Koerdische regio zijn er 2 dorpen naar verluid, volgens bepaalde berichten, waar dus echt grote slagpartijen geweest zijn. Men spreekt zelf over enkele honderden doden, verkrachtingen enzovoort, 2 Koerdische dorpen. En hetzelfde heb je gehad in de buurt van Latakia, waar de Alevites.
Zijn dat dan beide partijen die ze daar schuldig aan maken, of is dat dan...
Ik denk dat aan beide kanten er problemen zijn van mensenrechten schendingen enzovoort. Maar je hebt natuurlijk die islamisten die zeer, zeer rigide kijken naar wat er gebeurt in een regio, of in hun regio, of het is vooral de buitenlanders ook. Hè. Je hebt een enorme pak jihadis van overal uit de wereld. En,
zijn dat eigenlijk, u krijgt hier de indruk dat dan vooral Antwerpenaars zijn, maar zijn die mensen afkomstig dan uit
het Midden-Oosten? Ja. Ik was nog in april in Tunesië. In de Tunesische pers schatten men het aantal jihadis uit Tunesië op meer dan 1000 hier in Syrië. Welke mate die cijfers betrouwbaar zijn, dat weet ik niet, maar er waren verschillende verhalen. Hè. De gelijkaardige verhalen over families die plotseling tot de constatatie komen dat hun zoons gaan vechten in Syrië. En zo heb je vooral veel Tunesiërs, je hebt Egyptenaren, je hebt van alle kanten. Heb je... Vergeet niet dat Morsi bijvoorbeeld zelf gezegd heeft dat het... dat ze de jihad in Syrië moeten steunen. En zo'n oproep van zo'n leider, dat maakt natuurlijk dat er ook mensen naar Ginter gaan. Ook vanuit Turkije zijn er heel wat jihadis die via deze regio hier Syrië binnentrekken en dus die radicale groepen vervoegen.
Ja. En nu, zijn er dan geen buitenlanders die voor het Vrije Syrische leger gaan strijden?
Voor het Vrije Syrische leger of voor het Syrische leger?
Voor het Vrije, voor de, ook wel voor de oppositie en wel voor beide.
Ja, tuurlijk. Je hebt ook binnen die internationale strijders heb je ook verschillende strekkingen. Ik kan daar geen cijfers op plakken. De meeste zijn echt wel, denk ik, van islamistische strekking. Maar er zijn ook jongeren die op een of andere manier het gaan willen van wat er gebeurt. Omdat ze gechoqueerd zijn enzovoort. Zodanig gemotiveerd zijn om dan het Vrije Syrische leger te voeren. Ja.
Zou dat dan meer de diaspora zijn, de mensen die van Syrische afkomst zijn die dat dan doen? Terwijl dat de Belgen dan bijvoorbeeld die naar Syrië vertrekken, meer ja, zuiver door religieuze brainwashing daar naartoe gaan?
Goh, ik weet niet of daar de diaspora tussen zit. Je hebt wellicht een aantal mensen die zo naar de grens overtrekken, maar je hebt natuurlijk vooral de omgekeerde beweging, hè. Ik zeg, ik heb hier met een aantal Syriërs kunnen praten, mm-hmm. om te horen hoe dat zij, wat hun gedacht is over wat er gebeurt enzovoort. En je voelt wel, denk ik, dat heel veel mensen meer en meer het beu zijn. Hè? En zeker die buitenlandse strijders, dat zij daar ja, die wet en orde spreken. Hè? Die gewoon een dorp binnenkomen en zeggen van, het is nu zo en zo en zo. En zeg maar, die zijn hier vreemd. Hè? En dat maakt dat toch echt gechoqueerd zijn. Dus... wat er gebeurt, dat mensen meer en meer problemen hebben met dat soort groepen. Ja. Tegelijkertijd blijven een aantal mensen toch wel duidelijk zeggen van het regime is een probleem en het conflict moet stoppen. Maar wat ik vooral hoor is dat ze toch hopen dat het conflict vlug eindigt en dat men toch wel ziet dat het in een impasse geraakt en dat er toch liefst onderhandelingen komen, zodat er ergens een compromis uit de bus komt die zorgt dat er opnieuw een politiek proces kan komen.
Ja. Nu... enige, misschien 2 maanden geleden al of zo ondertussen, was het Syrisch leger weer een beetje aan het winnen. En daarna hoorde ik weer dat de oppositie of het Vrij Syrisch leger of wie dan ook dan blijkbaar wat overwinning gehaald had. Maar als ik jou nu hoor, klinkt het toch alsof alles toch een beetje vast zit dan.
Wel, ik denk dat het is een conflict dat ontaard is, maar dat volgens mij militair te winnen valt. Hè. Er zijn een aantal zones, bijvoorbeeld hier in de... net over de grens, de regio rond Idlib, ten noorden van Aleppo, die onder controle staan van de oppositie, of van bepaalde delen van de oppositie, bij het Syrische leger ook. Maar bijvoorbeeld een paar maanden geleden was er een offensief van het Syrische leger met de steun van de Hezbollah, de Libanese Hezbollah, rond het dorpje Al-Qusair, dat een heel belangrijke strategische positie is, een plaats is. En dat het Syrische leger, waar het Syrische leger een succes heeft geboekt. Hè. Zoals nu ook een paar weken geleden in Homs, hè, waar het Syrische leger een stuk van het gebied heeft veroverd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het Syrische leger in grote mate de controle min of meer heeft in de meeste steden. Hè, op Aleppo na en een klein stukje in Homs nog na. En dat de oppositie of de gewapende oppositie vooral in het zuiden, in de buurt van Deraa en ook in het noorden, dus hier in de grensstreek, rond Idlib en Aleppo stukken gebied en Deir el-Zor in handen heeft. Ja. En dat zit in Ampas. En dan heb je dan nog de Koerden natuurlijk, die zelf zeer goed georganiseerd hebben, die ook een militaire militie hebben, die tot dan het vrij kalm hadden, tot voor kort, en die zelf een soort autonome zone hebben, hè, die dus eigenlijk het administratief bestuur hebben overgenomen. Maar die dan zelf in confrontatie zijn met belangrijke delen van de oppositie, waar dat regelmatig schermutseling is.
Ja, je vermeldde
het net... Het zit er een beetje in impasse. Het is een soort status quo bijna. En het is, ja, het is koffiedik kijken, hè, waar dat dan naartoe gaat over een paar maanden bijvoorbeeld. Wie dat er overhand kan halen of niet, maar ik denk dat dat niet zo evident is. Dat het op die manier zou zijn.
Om dat stukje hier wat af te sluiten, dus de... Ja, het niet-militair steunen is dan niet meer verboden, geloof ik nu. Dus van het Westen, van de oppositie door het Westen, is enige idee wat er al iets van te merken is van bijkomende wapens of zo die daar het land instromen?
Ik denk het Westen is een beetje aarzelen. Nu, ze hebben zogezegd politiek beslist, hè, onder leiding van Frankrijk en ook Groot-Brittannië, om geen wapenembargo mee te hebben naar de oppositie toe. He, want voordien was er een Europees wapenembargo. De Amerikanen hebben al gezegd dat ze niet militaire steun geven en laten de deur open ook voor echt een directe militaire steun. Maar het is zeer aarzelend, omdat ze ook zien dat er binnen die oppositie verschillende groepen zijn en dat ze schrikken natuurlijk dat die wapens in verkeerde handen komen. Mm-hmm. En dus ik heb de indruk dat er op dit moment in elk geval niet op grote schaal wapens binnenkomen. Waar er wel wapens vandaan komen op grotere schaal, dat is via landen als Saudi-Arabië en Qatar, hè, die deel van de oppositie bewapenen en steunen. En wat je ook hebt, is bijvoorbeeld Amerikaanse steun bij opleidingen, bijvoorbeeld in Jordanië.
Ja.
Maar vanuit het Westen is de militaire steun zeer, zeer aardig, als die er al is. Hè. Het is vooral niet militaire steun, logistieke steun, politieke steun van delen van de oppositie, maar het bewapenen daar is een sterk.
Ja, en Saudi-Arabië en Qatar dan, pardon, die steunen dan vooral die salafisten? Of
wel, Qatar is meer op de hand van de moslimbroeders eigenlijk. Hè. Dus de grootste fractie vormen van de oppositie binnen de Syrische Nationale Coalitie. En Saudi-Arabië, want er is een grote rivaliteit tussen Qatar en Saudi-Arabië, dat zie je ook nota bene trouwens vooral nu met Egypte. Hè. Ja. De ene steunt het huidige regime, de andere zijn op de hand van de moslimbroeders. Maar Saudi-Arabië in dit geval steunt bepaalde islamistische fracties die toch dubieus zijn. Hè. In dit geval, dus je ziet die rivaliteit. Het is niet zo dat daar een consensus leeft over, we gaan hier nu een georganiseerde politiek hebben, regionale politiek, om een bepaalde deel van de gewapende oppositie te steunen. Dat maakt het allemaal zeer moeilijk. Dat giet natuurlijk ook olie op het vuur, hè, dat maakt dat je verdeeldheid binnen de oppositie is, verdeeldheid regionaal. Iedereen heeft zijn belangen, de Russen, de Amerikanen, de Fransen. Een heel lang verhaal, denk ik. Er zit alles tussen, inclusief gastransport, de toekomstig mogelijk gastransport. En er is eigenlijk een soort koude oorlog. Dus je hebt die interne verdeeling, maar tegelijkertijd heb je een soort koude oorlog die geënt is op Syrië, met steeds meer verschillende oorlogvoerende fracties, bijna warlordismen, zou je kunnen zeggen. Warlords die lokaal het voor het zeggen hebben en onderling strijden, ook nog niet steeds tegen elkaar.
Ja.
En dat is dus natuurlijk een drama op lange termijn voor Syrië. Het is wat je gaat er in Libanon in de burgeroorlog, hè. Het is een beetje een fenomeen.